Goedenavond gemeente, gasten en belangstellenden. Welkom in deze eredienst waar dominee G.A. Vlijm uit Wezep zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 7 juni zal in de morgendienst niet dominee J.J. van der Meulen uit Nieuwer ter Aa voorgaan, maar hoopt H.G. van der Ziel uit Waarden voor te gaan. In deze dienst bereiden we ons voor op het heilig avondmaal. In de avonddienst op dominee D. Breure uit Kokkengen voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Vandaag specifiek voor de bijdrage aan de zorginstellingen. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op de laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendingsevangelisatiewerk. We denken dan met name aan de familie Dandas van den Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand. We denken ook aan de ouders en familieleden van hen die in de zending werkzaam zijn. Doen voorbeden voor het werk wat er gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Horst en in Hoorn. Voor de evangelisatiepost in Horst willen we bidden of de Heere wil voorzien in de evangelist. Ook vragen we de Heere om een zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de open kerk hier in ons kerkgebouw. En ook denken we aan de evangelisatiemiddag van komende woensdag. De kerkraad wenst iedereen hier in de dienst, als allen die op afstand met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan deze avond alleen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft. En in de naam van die God die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met Psalm 8. En we mogen daarvan het eerste vers gaan zingen. Heer, onze Heer, grootmachtig opgewezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Dus Psalm 8 en we zingen daarvan het eerste vers. Lieve gemeente, we mogen de lof van de Heer nogmaals bezingen uit dezelfde psalm. En nu het laatste vers. Heer, onze Heer grootmachtig op uw wezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Psalm 8, laten we nu het 9e vers gaan zingen als amen, instemmend met de geloofsbelijdenis. Dus Psalm 8, vers 9. En ieder van u spreekt in zijn of in haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag wederom is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we vanavond de schriften verder mogen openen, bidden wij eerst om de verlichting door de Heilige Geest. O God van alle genade, wij danken, wij loven en wij prijzen uw groot en uw heilige naam. Dat u het bent die ons ook voor de tweede of misschien wel vaker deze dag, maar in ieder geval de tweede keer hier zo samenbrengt in dit huis van u. En dat danken en loven wij uw grote naam om, want u bent te danken. U bent te loven en te prijzen. En dat heeft niets met ons uit te staan, maar alles met u. Omdat u telkens de redenen neemt uit uzelf. Of zoals Psalm 98 dat zegt en zingt. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Heer, dat is toch ook onze enige grond, maar ook een geweldige grond waarop we mogen staan en waarop we mogen pleiten ook deze avond, omdat u het zelf gezegd heeft. Het is uw eigen woord. En Heer, zo willen wij vanavond ook tot u komen. Want we moeten het u belijden, God, dat wij niets hebben. Het zijn niet alleen lege briefjes, heren, maar het is onwil. Het is haat ten diepste tegen u en tegen uw gezalfde Jezus Christus. Dat is wat er ten diepste van binnen bij ons leeft. En zelfs als wij uit die genade van u mogen leven, dan nog. Paulus, hij noemt het boze, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Ik ellendig mensen, wie zou mij verlossen? Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Voor uw onuitsprekelijke genade. En heren, misschien hebben we dat vanavond al wel voor de zoveelste keer gehoord. En dan denken we, ach dominee, kalm aan een beetje. We weten nu wel hoe het zit. Maar heren, wilt u ons dan vanavond aanraken? Ook die jongen. Die het misschien al zo vaak gehoord heeft. Die al zo vaak gehoord heeft van genade. Van bevrijding bij u. maar die er nog buiten staat. Dat we dat meisje in het hart grijpen wat er misschien al zo lang om gebeden heeft en toch. Ach Heere, wilt u zelf overkomen? En wilt u het laten merken dat u met ons lot bewogen bent? Ja, dat u werkelijk, werkelijk ons geluk, ons eeuwige geluk voor ogen heeft. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, want dat is een vrede die zo flinterdun is. Maar een vrede die alle verstand te boven gaat. Ach Heere, wilt u ons daardoor aanraken, ook deze avond? We danken u. Dat ondanks dat wij vanochtend een dienst moesten hebben waarin wij losgemaakt werden van een herder, een onderherder. Dat we toch mogen geloven dat u als de opherder blijft. En nogmaals, dat heeft niets met ons te maken. Maar wel alles met uw genade. En dan zendt u mensen in uw genade, in uw goede tierenheid, waar u ze maar wil hebben. En dan bidden wij. Wilt u alstublieft ook de kerkraad weer wijsheid geven, de gemeente. Dat wij het van u verwachten, Heere, hoe de weg dan ook is. En Heere, zo dragen we elkaar op aan de troon van u, van uw genade. En wij bidden u. Wilt u zijn met allen die zich niet alleen binnen onze grenzen, landsgrenzen, zich inzetten voor werk van evangelisatie en zending, maar ook voor hen die dat buiten onze landsgrenzen doen. Wilt u zijn, Heere, met de familie Dandash van de Berg. Zegen ze, daar in Libanon. Heere, dat ze het mogen ervaren. Dat ook al is het voor hen soms misschien wel eens een eenzame post. Maar dat u er bent. Dat u de levende bent. Heer, wilt u ook met familie Roest Oskam zijn in Thailand? Heer, wat mogen daar ook geweldige geluiden vandaan klinken. Dat u werkt met uw Heilige Geest. Maar sterk ze daar, Heer. En geef dat zij het ook mogen ervaren, dat ze daar niet alleen staan. Maar dat er biddende gemeenten om hen heen mogen zijn. En dat we elkaar dragen aan de troon van uw genade. En ook al kan het soms voor ons gevoel. Dat we daar als Nederlanders een eenzame post innemen. Maar als u er bent. Uw aanwezigheid. Uw spijzen. Die geeft toch meer dan wat op deze wereld dan ook maar. En geef dat ze daar ook uit mogen leven. Heren, we bidden nu ook voor hen, die zich verbonden met hen weten. We denken in de eerste plaats aan ouders en familieleden. Maar ook als we in de gemeente op andere wijze misschien betrokken zijn, geef Heren, dat we dat ook met geestdrift mogen doen, niet met een aardse geestdrift, een wereldse, want die gaat ook uiteindelijk weer voorbij. En dan worden ploegen op rotsen, maar als wij door die geest van u geleid mogen worden, ja, dan zult u steeds ook weer nieuwe kracht geven. En worden we met verse olie overgoten. Doe het alstublieft, Heren. Zo bidden wij u ook wat er binnen onze landsgrenzen gebeuren mag. We denken aan evangelieposten, evangelisatieposten in Hoorn en in Horst. Heren, wilt u daar ook voorzien. In het bijzonder in Horst van een evangelist. Wilt u nog jongens in het hart grijpen? Dat ze dat verlangen krijgen om zich in te mogen zetten in het koninkrijk van u. U heeft dat toch vaker gedaan uit het midden van de gemeente. Wilt u dat blijven doen, alstublieft? Hier, in Wader, maar ook in Wezep of waar we dan ook vandaan komen. Heren, wilt u alstublieft werken door uw Heilige Geest? Wilt u mij dan in het hart grijpen? Weliswaar dan niet als ambtsdrager. Maar u heeft toch zoveel andere plaatsen nog. We denken aan de tijd van Pinksteren. Dat er niet alleen die 12 waren. Matthias toegevoegd. Maar ook die andere 120. Waarin ook staat dat de Maria erbij hoorde. Heer, u heeft ze ingezet. En ze mochten profiteren. Nee, de taak van een priester die berust bij mannen. Maar er mochten ook profetessen zijn. En wij bidden u, geef Heere, waar we dan ook door u gesteld zijn, dat we daar goed van u mogen spreken, dat we die naam van u omhoog mogen houden. En geef dat we zo gebruikt mogen worden, dat we niet hoeven te spreken door wat we gehoord hebben, maar dat we er zelf uit mogen leven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik heb het zelf mogen meemaken. De Heere, die kun je vertrouwen. Hij is een waarmaker van zijn woord. Heere, geef dat we zo voor die naam van u mogen uitkomen. Dat we ons er niet voor schamen. Dat we niet wegduiken in onze hoekjes. Maar geef dat we de vrijmoedigheid van u mogen ontvangen. Heer, wij bidden u om een zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de broeders tijdens de open kerk hier in Waarder. Heer, wilt u alstublieft zelf werken? Want uw geest, die is niet tegen te houden. Maar we bidden u dat ook voor de kinderen. Als er een kinderevangelisatiemiddag zal zijn, even 3 juni, Heer, wilt u geven dat ook juist die kinderen geraakt mogen worden door het woord van u en geef dat zij op hun beurt ja dat ook mogen doorgeven. Heer, wat zou dat toch een wonder zijn? We bidden dat. In de avond zang het laatste vers, maak ons uw beeld gelijk. Lieve Heer, wilt u doen, alstublieft? Wilt u ook hier uw koninkrijk uitbreiden? Heren, als u uitdeelt, wordt u daar toch niet armer van, als u het inhoudt niet rijker. En daarom maken we aanspraak op uw genade. Heren, laat ons niet beschaamd uitkomen. Maar als we straks van hier mogen gaan, dat we het mogen zeggen, de Heren, die was kennelijk aan deze plaats. Dat we niet met de Abraham hoeven te zeggen, of met de Jacob, en ik wist het niet. Maar dat we het mogen zeggen, ja, het mocht een Bethel zijn, een huis van God. We smeken het u, Heer, en we danken u voor uw goedheid, voor uw genade. In de naam van de Zoon van uw liefde, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond, die kunt u vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse. Paulus heeft deze brief waarschijnlijk vanuit de gevangenis moeten schrijven, ook mogen schrijven. Hij heeft gehoord van wat er in Colosse plaatsvindt. En wij mogen vanavond met hem meeluisteren wat de Heere tot ons daarin heeft te zeggen. Dus we gaan lezen uit Colossense 1 en we lezen dat hele hoofdstuk. Colossenzen 1, we beginnen bij het eerste vers te lezen en daarin komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder. De heilige en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddend. Omdat wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die u hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Het welk tot u is gekomen, zoals ook in de hele wereld, en het brengt vruchten voort, zoals ook onder u. Van die dag af dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt bekend. Gelijk u ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat u moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat u moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragend en opgroeiende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid, geduld met blijdschap. En dan komen de twee tekstversen, dankende de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben in de erven van de heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. De welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle schepping, creatuur, Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is het welbehagen van de Vader geweest dat in hem al de volheid zou wonen. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd was en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien u maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, het welk gepredikt is onder alle creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar ben geworden. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfsels van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord van God, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop van de heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een ieder mens en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Tot zover is onze schriftlezing. Gemeente, als thema schrijven wij vanavond boven de preek: ik ben van een ander koninkrijk. En dat ander, dan mogen we met een hoofdletter schrijven, een koninkrijk ook. Ik ben van een ander koninkrijk. Maar voordat we daarover gaan nadenken, gaan we eerst zingen uit Psalm 31. En we zingen dan van de versen 15, 16 en 17. Dus Psalm 31. En we zingen daarvan: hoe groot is het goed dat u zult geven aan hem of haar, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook het 16: u zult voor uw volk een schuilplaats wezen, u verbergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. En ook het 17e: gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dus we zingen uit Psalm 31, daarvan de versen 15, 16 en 17. En de Heere zegene u en uw gaven. Ik ben van een ander koninkrijk. We zouden dat vanavond boven de preek schrijven. Bij ons in huis mag nog een kleine hummeltje lopen van 2 jaar. En we hebben wel eens haast een soort noodzakelijkheid, zeker met beroepingswerk. Dan trokken we er als gezin maar helemaal op buiten. Ja, wat doe je dan met zo'n klein hummeltje? Dan neem je er maar mee. Ik moet zeggen, misschien herkennen jullie dat wel een beetje, broeders, dat je dan extra respect voor je vrouw krijgt. Als je daar in zo'n bankje zit of op de preekstoel staat en je ziet zo'n kleine hummeltje allerlei capriolen soms uithalen om... Nou ja, dan probeer het allemaal stil te houden. Maar mijn vrouw die probeert altijd iets mee te nemen wat nieuw is voor haar. Vaak een paar van die boekjes waar bijbelvertellingen in staan. Dat is tegenwoordig zo mooi, hè? Dat is soms één zo'n boekje en daar staat dan zo'n heel verhaal in uitgewerkt. En dan probeert ze eigenlijk altijd één boekje mee te nemen die bewaart ze. Dus als dan die kleine een poosje al die dienst meemaakt en het wordt dan op een gegeven moment echt een beetje lastig om heel stil te zijn, dan komt er opeens dat nieuwe boekje tevoorschijn. Ja, en dan is de aandacht weer alles bij dat boekje. En waarom vertel ik dit? Nou, ik zie eigenlijk een soortgelijk iets terugkomen in ons Bijbelgedeelte, in de brief aan de gemeente van Kolossen. Zie je eigenlijk ook niet iets dat natuurlijk een beeld gaat mank, maar dat Paulus ook zo die gemeente aanschrijft. Want wat is er met die gemeente aan de hand? Met die gemeente is heel wat aan de hand. Dwalingen. En soms moet je optreden. Hè? Dat moet je als ouder ook doen. Soms moet je zeggen, en nu is het klaar. Stoppen. Maar het mooiste is als je ze kunt meenemen. Dat je als het ware enthousiast kunt maken. En je ziet dat bij Paulus ook gebeuren. Want Paulus die heeft zorgen over de gemeente van Kolossen. Ook al is hij daar niet geweest. Maar heeft het wel gehoord. Heeft gehoord dat mensen hangen weer aan niet alleen aan het woord van God wat daar verkondigd mocht worden. Maar ook weer aan allerlei gewoontes en heidense gebruiken. En daar maakt hij zich zorgen over. En waarom? Nou, Paulus, ik zou maar zeggen, die weet als geen ander hoe je daaraan vast kunt zitten. Aan allerlei gebruiken, aan allerlei gewoontes. En dat je dan zelfs meent dat je heel goed bezig bent. Hij dacht dat ook. Hij dacht werkelijk, hè, dat hij heel goed bezig was. Dat God eigenlijk wel met achting en met respect naar Saulus toen nog, hè, zou kijken. Omdat hij zich zo inzette voor dat koninkrijk van God. Eerlijk broeders, ik denk ook en dat Saulus echt tussen jullie in had gezeten. Misschien wel hier op de preekstoel. Absoluut. Dat was nu echt een man om door een ringetje te halen. Saulus, hij was onderwezen. Zelfs aan de voeten van Gamaliel, weliswaar een wat gematigde leraar, maar toch hij onderwezen in de schriften van jongs af aan. Dus hij kende dat woord. En dat was ook hem lief geworden. En toen hoorde hij opeens van een zekere Jezus, hè, en die ging allerlei zulke vreemde dingen zeggen. Dat kon hij helemaal niet meemaken. En weet je wat Saulus dacht? Ik moet er tegenin gaan. Ik ga mijn hart maken. Ik zal te vuur en te zwaard zal ik dat woord van God verdedigen. Maar je zou toch zeggen, van een afstandje bekeken, prachtig. Maar ja, dacht God daar ook zo over? Doe jij dat? Aan de Heere vragen wat de Heere ervan vindt? Saulus niet. Saulus was dat vergeten te bidden. En als je dat vergeet te bidden, dan ben je een makkelijke prooi voor de Satan. En zo ook Paulus. Op een gegeven moment heeft hij zelfs aanbevelingsbrieven verzameld van de hoge priester uit Jeruzalem om zelfs naar Damascus te gaan. Dus niet alleen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem vervolgde die en stopte die in de gevangenis, maar zelfs in Damascus, Syrië. Stapel brief onder de arm en zo gaat Saulus naar Damascus, denkt hij. Maar God denkt anders. Wat gebeurt er? Ach, misschien weet u het wel, hè. Hij is vlak bij Damascus en opeens een licht uit de hemel. En hij plat op de grond. Saul, Saul, wat vervolgt u mij? Weet je wat ik eerder altijd dacht? Ja, het zou een soort afkorting zijn van Saulus, hè? Saul. Nee. Saulus was onderwezen in de schrift. Ik zou wel zeggen, als er één wist wat er in de Bijbel stond, in het Oude Testament toen nog, dan was Saulus dat wel. Weet je wat de Heer hem wilde zeggen? En bij Saulus is dat binnengekomen, hoor. Saul, Saulus, je lijkt op deze manier precies op de eerste koning. Het begon zo mooi, maar het eindigde zo vreselijk. Oh, dat heeft hij gehoord hoor, deze schriftgeleerde. En hij valt op de grond. Wie bent u, Heere? Oh, en wat er dan gebeurde, wat dan uit de hemel klinkt, oh, dat moet hem toch geraakt hebben. Hij, die een behagen had in het vervolgen van de gemeente van Christus, die een behagen had toen Stefanus doodgegooid werd. En toen klonk er uit de hemel, ik ben Jezus. Wat? Dus toch, die volgelingen van Jezus hadden toch gelijk, Stefanus had toch gelijk, ik ben Jezus die jij vervolgt. Er moet wat geweest zijn. Hij had er vast aangezeten. Aan al die gebruiken die hij meegekregen had. En hij dacht dat dat de waarheid was. En toen kwam Jezus hem tegemoet. Oh, snap je? Nou, als je dat hebt meegemaakt en dat je dan ook bewogen kunt zijn. Als je dat proeft bij anderen, dat ze soms ook vast kunnen zitten. Misschien wel aan hele andere dingen. Maar dat ze niet vastzitten aan Jezus. En hij is bewogen met de gemeente van Colosse. En wat doet hij dan? Begint hij dan naar die gemeente toe dat hij zegt, gemeente, gemeente, wee u. Nee. Heeft u het gelezen? Heeft u meegelezen? In mijn Bijbeltje staat in vers 3, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende. Dus terwijl wij bidden, danken wij God de Vader altijd voor u. Dat is wonderlijk. Ik moest eraan denken, daarom begon ik met dat voorbeeld. Hoe zet je in? Misschien nog even een ander voorbeeld. Jongens, meiden, misschien kennen jullie dat wel heel goed. Mama die heeft het eten klaargemaakt. En ze is erachter gekomen dat ze nog net één ding mist. Ze moet nog even naar de supermarkt toe. En ze zegt, joh, wil jij de tafel klaarmaken? Tafelkleed erop of de placemats. Borden erop, bestek. En als ik terugkom, kunnen we gelijk aanschuiven. Papa is er ook en dan kunnen we gaan eten. En dan komt ze terug. Het tafelkleed ligt er. Jongens, nog een toer. Ik had het toch gezegd. Ja, zo kun je reageren. Je kunt ook anders reageren. Je kunt zeggen, hé, wat fijn. Het tafelkleed ligt er al. Nu nog even de bord en bestek en we kunnen gelijk aanschuiven. Zoiets proef je bij Paulus. Hij zegt, wij danken God. Hij zegt niet van, wat zijn jullie goed bezig? Nee, hij zegt, we danken God. Terwijl ik voor jullie bid. En er is ook een reden, daar komen we zo op. Maar wij danken God. Dus hij tilt als het ware hen eerst op. We moeten die aandacht bij God hebben. En daar moeten we zijn. Niet waar jullie mee bezig zijn en noem maar op. Hè. Dat proef je, dat zit er ergens verkapt achter. Wat mooi is dat, hè? Dus hij houdt de spiegel wel voor, terdege wel. Maar hij doet het op een hele mooie, wij zouden zeggen, een hele positieve manier. Dus je zegt, dan moet iedereen maar een ei over de bol geven. Nou, of dat gebeurt. Maar hij houdt wel de spiegel voor. Terwijl hij goed spreekt van de Heer. En van het werk van God, wat God daar al in Colosse begonnen is. Wonderlijk, hè? Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Altijd voor u biddend. Waar dankt hij God dan voor? Nou, in de eerste plaats, dat lezen wij in vers 4. Alzo wij, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in de Heer Jezus. Dus hij dankt voor het geloof wat er mag zijn in de Heer Jezus. Waar dankt hij nog meer voor? Ook van de liefde die u hebt tot alle heiligen. En waar dankt hij nog meer voor als laatste? Om de hoop, vers 5, die u is weggelegd in de hemelen. Van welke u tevoren hebt gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dus hij dankt er ook voor dat zij zicht mogen hebben op de belofte van God en dat zij straks in die eeuwige heerlijkheid van God zullen delen. Al degenen die de Heer Jezus mogen liefhebben. Zo is het u geleerd. En daar bidden wij steeds om, dat u steeds dichter en meer bij de Heer mag leven en dat zijn wijsheid in u mag zijn, maar wij danken daar de Heer ook voor. Nou, als je dat hoort, als je zo'n brief vanavond bezorgd krijgt, Dan ga je er toch over nadenken, of niet? Of ben je zo hard en ben je zo verhard, dan zeg je, nou ja, mooi. Kijk, dat proef je bij Paulus. En door de Heilige Geest gedreven, houdt hij tegelijk wel een spiegel voor. Zo is het toch. Als het niet zo is, dan schort er iets wezenlijks aan. Het mag er zijn. Dat mag Paulus weten. Maar anderen die nog ver van dat koninkrijk zijn, die worden juist daardoor opgeroepen. Tot zijn eer. He, dat je het geloof mag hebben in Christus Jezus. Dat je leeft tot eer van God. Is dat hier ook zo in Wader? Zou Paulus nu ook, he, niet alleen aan Colosse deze brief kunnen schrijven, maar ook aan Wader of aan Wezep? Is dat hier zo? Dat er echt velen uit uw midden mogen zijn die de Heer Jezus van harte lief hebben. Wat is dat een zegen? Als je dat mag merken. Wat is dat een rijkdom? Als er mensen mogen zijn die worstelen aan de troon van God. Die in die genade van de Heer mogen leven. En die dat ook mogen uitdelen. Want dat is gelijk het volgende. Dat hij zegt, ik zie ook die liefde onderling. U zegt, u bedoelt, dominee, dat we allemaal lief voor elkaar zijn en dat we allerlei ham- en spandiensten verlenen. Nou ja, dat zal er vast wel uit voortkomen. Maar werkelijke liefde voor elkaar is eerlijk met elkaar zijn. Elkaar opdragen aan de troon van Gods genade. Smeken, bedelen aan de troon voor anderen. Doet u dat? Ouders, grootouders, doet u dat? Dat je die troon van God bestormt voor je kinderen. Dat de hand op zijn woord legt en zegt, Heer, u hebt het toch beloofd. U hebt toch die naam van ons kind, hebt u toch verbonden met uw driemaal heilige naam. En u hebt toen toch beloofd dat u gezegd hebt, ik ben de Heer, jouw God. Wilt u dat waarmaken? Wilt u doen wat u gezegd heeft? Doen we dat, zo die troon van God bestormen. Gericht op de eer van Gods koninkrijk. En dan gaat het niet om dat jouw kinderen allemaal binnen zijn, of dat je zelf binnen bent. En sommige mensen die bidden daar ook om. Hè? Die willen graag een kind van God worden. Maar als je dan vraagt waarom. Ja, dan kom ik in de hemel. Maar wat wil je dat doen dan in de hemel? Want weet je wie er in de hemel is? Dat is Jezus. En als je Jezus niet kent. Wat zul je dan ooit in de hemel moeten doen? En Lewis die zegt. God zal niet zo onbarmhartig zijn. Dat hij je voor eeuwig. Hè? Tenminste daar komt het op neer. Hè? Dat je voor eeuwig met God zal opzadelen. Terwijl je hier in dit leven nooit met God geleefd hebt. Hè? Dat bestaat ook niet. Hè? Als je hier de Heer Jezus niet leert kennen, zul je straks ook niet bij hem zijn. Je krijgt wat je wilt. Maar wat een zegen, als je hier met de Heer mag leven. En als je kinderen je misschien er wel eens op betrappen. Pap, wat was u aan het doen? En misschien wil je het wel liever niet weten, zo is het. Ja, ik was voor je aan het bidden, lieverd. Ik was voor hem bidden. Ik herinner me nog een goede ouderling. Die tegen me zei. Hij zei, dominee. Mijn vader was niet iemand die mij allerlei dingen verbood. Die zei van, je mag dit niet en je mag daar niet naartoe. En je mag niet naar die keten en je mag niet naar die bijeenkomst. Wat hij wel tegen me zei. Hij zei, als jij nu straks op je brommetje stapt. En je gaat naar je vrienden toe. En de Heere die roept je om voor hem te verschijnen. Kan dat dan? Kan dat dan? Oeh, zei hij. Ik ben naar mijn vrienden toegegaan, maar ik zat niet zo lekker op mijn brommetje. Ik ben nooit meer vergeten. Proef je dat bij Paulus ook niet? Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, maar ook voor u biddend. We hebben gehoord van uw geloof in de Heer Jezus. Dankbaar. Maar het is er toch ook. Of niet? En dat er een liefde onderling mag zijn. Dat is niet een of andere zoetsappigheid. Hè? Wat humanisten ook hebben. Hè? Van nou lief zijn voor elkaar en vriendelijk zijn en verred het met elkaar. En noem maar op al die loze kreten. Hè? Maar daarmee gaan we niet wat bereiken. Maar die liefde. Die het bloed van Jezus Christus gekost heeft. Als je toch zelf iets van die liefde van Christus mag kennen. Ja, dan wil je dat toch aan iedereen geven. Dan zeg je, joh, als je die Heer Jezus niet kent. Dan val je buiten zijn genade. Dat moet je toch niet willen. Dat is die liefde. En Paulus zegt, wat ik nog meer zie is ook dat je gericht bent op dat koninkrijk. Hij noemt het ergens anders, Paulus. Hij zegt, als ik nu alleen in dit leven op Christus mijn hoop had gesteld. En alleen in dit leven Christus was verwachtende. Dan was ik toch de ellendigste van alle mensen. Weet je, toen ik een stukje jonger was, heb ik best wel eens een beetje mee zitten worstelen. Ik denk, wat bedoelt Paulus hier nu? Maar eigenlijk zegt hij, stel je voor dat je nu alleen je redding hier in dit leven verwacht. Een Messias. Hij zegt, ja, dan ben je toch het beklagenswaardigste van alle mensen. Want dan moet het in dit leven gebeuren. En stel je voor dat je nu net een ongeluk krijgt of er gebeurt iets anders in je leven. En alles loopt in duigen, je plannen vallen helemaal in het water. En dan? En dan? En je hele leven over hoop en noem maar op. Nee, zegt Paulus, ik heb gezien dat jullie een andere hoop hebben. Om de hoop die is weggelegd in de hemelen. Waarvan je ook gehoord hebt. Hier is mijn domicilie niet, hier is niet mijn thuis. Ik heb hier wel te leven en ik mag hier leven. En ik ben dankbaar voor wat de Heer allemaal aan me gegeven heeft. Ja, was dat maar zo, hè, dat ik altijd even dankbaar was. En toch, gekregen van de Heer. Maar ik verlang naar Hem. Daar is waar ik thuis hoor. Ik ben van een ander koninkrijk. Een koninkrijk van licht. En waarom dan? Nou, Paulus die schrijft dan eentje verderop. En dan komen we bij onze tekstversen. Dankende de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben in de erven van de heiligen in het licht. Mooi, hè? Ik vind het zo mooi omschreven door Paulus. Delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Waar heeft hij dan over? Zullen we eens kijken. Wie zijn nu die heiligen in het licht? Weet je, ik zie bijvoorbeeld een Noach. En ik zie een Abraham, een Isaac, een Jacob, een David, een Salomo. En noem ze maar op. Al die heiligen die er in het licht van God leven. Ja, zegt Paulus, en weet je wat nu het wonder is? Als je nu de Heer Jezus liefde, dan deel je nu al in die erfenis van de heiligen in het licht. Want de hemel die begint niet pas straks, die is nu al. Die werpt zijn schijnsel al in dit leven. Nu nog, in alle beperkingen, om maar zo te zeggen. En toch. Dat je zult delen in die erfenis van de heiligen in het licht. Dat is waar God ons wil hebben. Ik ben van een ander koninkrijk overgezet. U ook? Maar van wie is dat koninkrijk dan? Nou, een paar vragen erbij. En we hebben al een beetje een inleiding gehad, dus we houden die punten een beetje wat kort. De eerste vraag is, van wie is dat koninkrijk? En wat doet degene van wie dat koninkrijk is? En als laatste, wat doe jij? Wat doet u? Dus van wie is dat koninkrijk? Wat doet diegene van wie dat koninkrijk is? En wat doet u? Wat doe jij? Van wie is dat koninkrijk? Nou, zegt Paulus, vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wie is dat? Wie is nu de Zoon van zijn liefde? Dat is toch niemand anders dan Jezus? Ik vind dat zo'n bijzondere taal die Paulus hier nu mag gebruiken. Misschien valt u dat ook wel op. Ik moest denken aan Spreuken 8. Als je nu straks thuis komt, moet je maar eens nalezen. Spreuken 8. Weet je wat er in Spreuken 8 staat? Dat God de Vader een vermaking heeft in zijn lieve kind. Zijn troetelkind, Jezus Christus. Dat de Heer Jezus spelende was voor het aangezicht van zijn Vader. Moet je eens nagaan. Wat een heilig beeld mogen we hier zien. Dat de Heer Jezus speelde voor zijn Vader, voor het aangezicht van de Vader. Dat het een heilige, volmaakte drie-eenheid was. En van deze Jezus, die dat troetelkind is. Dat kind waar de Vader volkomen van houdt. Dat het koninkrijk van hem is. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In Jezus ligt al de liefde van de Vader. Jezus. En als je nu naar Jezus kijkt. Ja, dan weet je ook hoe de Vader is. De Heer Jezus die zei dat tegen zijn discipelen. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Heb je wel eens iets van Jezus mogen zien? in jouw leven, in uw leven. Dus al was maar een glimp van Jezus op mogen vangen. Van wie hij is, wat hij doet. Paulus, hij dankt God ervoor. Dat de Heer Jezus merkbaar mocht zijn in de gemeente van Colosse. Iets van die heerlijkheid van God was daar zichtbaar. Dat kan. Geliefde gemeente, hebt u het wel half in de gaten hoe rijk je bent als je werkelijk een volgeling van Christus bent? U zegt, wat bedoelt u? Nou, een tijdje terug sprak ik een moslim. En die had een opleiding gedaan tot imam, maar uiteindelijk was er iemand anders in de familie die dan imam was geworden, een soort dominee binnen de islam. En ik had een gesprek met hem en ik zei hoe heb je dat nu? Hè? Ja, als nu straks na dit leven, waar kom je dan? Nou, zegt hij, weet je, op mijn linkerschouder zit een engel en die noteert alle verkeerde daden. En op mijn rechterschouder zit een engel die noteert alle goede daden. En hij zei, nou hoop ik dat die rechter drukker is dan die linker. Ik zei, maar weet je dat ook? Nee, zegt hij, dat weet ik niet. Dus als je straks voor Allah komt te staan, ja, zegt hij, dat, dan hoop ik dat het goed is. En ja, als het niet goed is, dat dan toch nog op een of andere manier Allah nog een beetje barmhartig is voor me. Dat is een rustig leven. Je weet het dus nooit. En je moet altijd handen uit de mouwen, je doodwerken en dan nog weet je het nooit zeker of je wel genoeg goede dingen gedaan hebt. En aan Jezus Christus. De enige. Zet de religies maar eens naast elkaar. Groot of kleine. Maar hij is de enige die als God zelf uit de hemel ons opzoekt. Als mensen die notabene met de vuisten gebald naar hem toe staan. En hij zoekt ons op. En hij betoont ons zijn liefde, zijn genade. Kunt u zich dat voorstellen? Mensen die met gebalde vuisten je staan op te wachten. En je zegt, ik weet het. Maar ik hou van je. Ik geef daarom mijn bloed, ik geef daarom mijn leven, omdat ik niet zonder je wil. Dat is nou Jezus. Dat is nu die zoon van zijn liefde. Die liefde van de Heer Jezus is zo groot dat hij zichzelf opgeofferd heeft. Dat hij zelfs die gemeenschap, die volmaakte gemeenschap met Vader, ervoor opgeofferd heeft. Dat hij zelfs zo ver is gegaan. Dat zelfs Vader hem de rug toe heeft gekeerd op Golgotha. Dat hij de hel in is gegaan. Werkelijk, en niemand op deze aarde heeft ooit de hel meegemaakt. Jezus. Hij is de hel in gegaan. Om jou te redden. Om mij te redden. Zo diep wilde hij dalen, afdalen. En zo mogen we hem leren kennen. Dat mag, dat kan. Als die lieve zoon van God. Letterlijk leren kennen. Paulus, hij schrijft dat in het 16e vers. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, zienlijk, onzienlijk. Hij staat overal boven. Hoe dan? Nou, Johannes die schrijft het op een andere plek. Hij zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus toen God ging spreken, sprak hij door Jezus de hele schepping bij elkaar. Dus de hele schepping is door het woord, door Jezus geschapen. Dus de Zoon van God was daar volledig bij betrokken. Dus je mag inderdaad wel zeggen, die hele schepping hangt van Jezus aan elkaar. Als Jezus zich terugtrekt, dan wordt het echt chaos. Dan heeft de boze het voor het zeggen. Maar die hele schepping is Jezus bij betrokken. Hij was de eerste. En weet je wat nu tegelijk zo mooi is? Paulus die mag daarover gaan doorschrijven. En zegt, Jezus is ook het hoofd van de schepping. Broeders, wat een verademing, of niet? Alle beslissingen die jullie moeten nemen, die worden ten diepste boven genomen. En het lichaam hoeft ze alleen maar uit te voeren. Ik zeg het wel eens tegen ons, tegen de broeders. Ik zeg, wat is het eigenlijk makkelijk, hè, om dan kerkraadslid te zijn. En om dan gemeentelid te zijn. Om dan met Jezus te leven. Want alle beslissingen, die worden boven genomen door hem. Ook van u, ook van jouw leven. Je hoeft nergens overheen te zitten. Je mag het allemaal bij de Heer neerleggen. En hij, Psalm 25, leer mij uw wegen en dan zal hij ook de wegen wijzen. Je zegt ja maar, nee, die ja maar's die komen bij de duivel vandaan, toch? Roep mij aan in de dag van benauwdheid en ik zal u uithelpen en u zult mij eren. Het hoofd is in de hemel. Daar vallen de beslissingen, op het hoogste niveau. En het lichaam mag ze doen, mag ze uitwerken. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Ook alweer zoiets wonderlijks. Kijk, die jongeling van Nain en Lazarus, die zijn wel opgewekt uit de dood, maar die moesten nog weer een keer sterven. Die leven niet nog steeds. Jezus wel. Hij is gestorven. Is hij weer teruggekomen? Nou, op een andere manier. Want weet je wat Jezus gedaan heeft? Hij heeft de achterkant van de dood eruit gebroken. Hij is door de dood heen gegaan. Hij is niet teruggekomen. Hij is er doorheen gegaan. En wat hij leeft, dat leeft hij nu voor eeuwig. En allen die in hem geloven, zullen voor eeuwig met hem leven. Dan jaagt de dood ook geen angst meer aan. Het blijft wel de laatste vijand. Het blijft wel die smalle doorgang. Maar het blijft de doorgang naar het eeuwige leven. Dus dat hoofd is boven. En hij is de eerstgeborene. Dus wie nu in hem geboren is, wie nu op hem vertrouwt, die zal met hem leven. Zoals hij leeft. Dat is een hoop. Dat is een verwachting. Colossense, gemeente van Colosse, gemeente van Wader, hoor je dat? Zo is het toch? Zo is het ook onder u? Of sta je van de zijlijn? Het wordt wel geschreven aan de heilige gelovige broeders die in Christus Jezus zijn. En zeker mogen daar de zusters ook ondervangen. Of val je daar buiten? Wat is dan je hoop? Wat is dan je zekerheid? Dominee, ik heb een hele goede arts. Nou, dat is heel fijn. Dat is een zegen. Maar weet je, die man of vrouw, die zul je wel een keer moeten loslaten, want die sterft. Het is een mens. Dominee, u wil niet weten hoe goed mijn ouders voor me zorgen. Dat is absoluut een zegen. Maar je zult ze een keer moeten loslaten. Want het zijn mensen. Alles op deze aarde, iedereen, zul je een keer moeten loslaten. En Jezus dan? Hij leeft. Hij is de enige die nooit meer last heeft van de dood. Dat is wat. Als je nu met hem leeft, dan mag je leven, al was je gestorven. Broeders, mag misschien wel even, hè? Het komt even in mijn herinnering. De eerste rouwdienst die ik in mijn leven heb mogen leiden was hier in deze kerk. En het ging over deze tekst. Die in mij gelooft, al was die gestorven, die zal leven. Al was die gestorven. Vergeet het nooit meer. Leven. Eeuwig leven. Eeuwige vreugde. Nooit meer onderhavig, onderhevig aan dit tijdelijke. Maar bij hem is nabijheid. Hij is van het andere koninkrijk. Wie is er dan, hè? Jezus Christus, de zoon van zijn liefde. En wat doet hij dan, hè? Dat zou die tweede vraag zijn. Wat doet hij dan? Nou, schrijft Paulus, hij is de belangrijkste van het andere koninkrijk en God de Vader is in hem. En wat heeft hij nu gedaan? Want, vers 19, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid zou wonen. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou met zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen in de hemelen zijn. Dus wat heeft Jezus nu gedaan? Hij is naar deze aarde gekomen en wij, hè, met die gebalde vuisten, weet je nog, zo stonden wij tegenover God. Hij heeft vrede gemaakt. Hij heeft niet gezegd, nu gaan we een robbertje vechten en nu moet je mij zien te overwinnen of wat dan ook. Nee, hij zegt, mijn vrede geef ik u. Jij staat met gebalde vuisten, maar ik kom met uitgebreide armen. Dat is nou Jezus. Oh, dan moet je toch wel van beton zijn als je aan deze koning voorbij gaat. Als je nog steeds probeert jezelf in het harnas te houden. Jezelf probeert een beetje beter voor te doen. Een betere versie van jezelf. Enzovoort. Dat houdt toch niet meer vol. Bij zoveel liefde. Bij zoveel genade. Paulus mag het schrijven. We mogen het vanavond horen. Er was oorlog, ja. Genesis 3, wij God de rug toegekeerd. God, we kunnen het zelf wel. Nou, dat hebben we gezien. En we zijn er al 6000 jaar mee aan het struggelen. En het lukt nog nooit. Is het er beter op geworden? Wat vindt u? Is het in de wereld beter op geworden? Ik denk dat het een retorische vraag is, toch? Nee dus. En u komt naar die middelaar Gods en de mens. Jezus Christus. En hij biedt zichzelf aan. Hij is de vredebrenger. Hij maakt vrede. Hoe dan? Dat heeft hij gedaan door zijn leven te geven. Weet je waar je God in zijn hart kijkt aan het kruis? Daar wordt hij in het hart gestoken. Daar zie je wat liefde inhoudt. Opofferende liefde. Jezus Christus. Hij overwon de dood en de Satan, ach, die waren geen partij voor Jezus ten diepste. En dan roept Paulus die gemeente van Colosse erop en dan zegt hij, ach, het zou toch vreselijk zijn als je hier nou buiten staat. Nee toch? Zoveel liefde, zoveel genade van Christus Jezus. Dat lieve kind van God. Het zou toch vreselijk zijn als je daar nou niet in deelt, als je daar nou buiten staat. Dat is niet wat God wil hoor. Maar hij biedt zijn genade ook aan. Hij offerde zichzelf op. Het hele Oude Testament werd er over hem gesproken, werd er naar hem gewezen. En hij gaf zichzelf. Hij heeft betaald op Goede Vrijdag. En wie in die Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. U zegt, dominee, maar het is toch Pinksteren geweest? Jazeker, absoluut. De geest is uitgestort op alle vlees. Oei. Alle vlees staat er. Wat doe je met die geest? Bedroef je die? Als je straks voor de rechterstoel van God staat, zal de Heer Jezus dan moeten zeggen, je hebt mijn geest altijd bedroefd, altijd tegengehouden, je hebt hem uitgeblust. Of zal die geest jou dan in beslag hebben genomen? Meer en meer. Maar de hart door hemel maait tijdens tot uw dienst en tot uw loofbaarheid. Wat doet die geest? De geest van God die drijft je naar de Vader en naar de Zoon. En niemand anders, naar de Vader en naar de Zoon. Dat doet de Heilige Geest. Niet vol van hier, niet vol van nu, maar die tilt je er wel eens bovenuit. Ik vind het zo wonderlijk, een echtpaar bij ons in de gemeente moet op dit moment een hele moeilijke weg gaan. En zij hopen belijdenis te doen. Ik zat bij ze. Ik zei tegen ze, ik zei, joh, ik kan me het ergens best voorstellen als je zegt, nee, we passeren dit jaar. En als de Heer het geeft, doen we het volgend jaar. Ik zei, maar juist nu er zoveel gebeurt, juist nu je zoveel verdriet in je leven meemaakt, zou het ook niet een geweldige belijdenis zijn dat je juist in dat verdriet mag zeggen, Satan, je redt het niet, want ik ben van Christus. En Christus is van God, punt uit. Ze stuurde me van de week een mailtje. En broeders, dan kun je in je studeerkamer wel janken. Ze zeiden, dominee, we gaan belijdenis doen. Die naam van God, die moet verheerlijkt worden. Wonder, hè? Dat de Heer je soms boven omstandigheden uithield. Dat hij iets van zijn heerlijkheid, van zijn glorie laat zien. Dat hij even tegen zijn hart drukt en daar weer verder kunt. Als hij al verklaart, misschien de hele wereld je wel voor gek. Ik ben van Christus. En Christus is van God. En wat gaat die Zoon dan doen? Ja, we zijn nog niet helemaal klaar met dat, met die tweede vraag. En wat doet die Zoon van God dan nog meer? Nou, weet je wat er nu staat? Weet je wat de Heer Jezus nu straks gaat doen? Ja, als dat moment aanbreekt, hè, dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Weet je wat hij dan gaat doen? Dan gaat hij al de zijnen gaat hij verzamelen. Al de zijnen. En dan gaat hij naar zijn vader toe. En dan zegt hij, vader, kijk, hier al degene die u aan mij gegeven heeft. En dan gaat hij voor ze staan en dan zegt hij, vader, en weet u wat ik nu gedaan heb? Ik heb voor ze betaald. U zegt, ja maar dominee, daar zit ik juist zo mee. Ik geloof dat ik iets van die liefde van God in mijn hart mag hebben, maar weet u wat mijn grootste strijd is? Dat ik elke keer weer tegen de Heer inga. He, die verzuchting van Paulus, het goede wat ik wil doen. En dat, misschien denk je, ja, mooie uitspraak van Paulus natuurlijk, maar bij mij zit vooral het fout. Ik ben altijd maar weer met mezelf bezig. En zelfs in de meest heilige verrichtingen, en is er een avondmaal en dan springt toch die duivel weer naar boven. En die oude Adam of Eva. Heb je dat al aan de Heer beleden? Heb je ook dat al aan hem verteld? Alles. Alles, hè? Dat is echt veel, hè? Alles. Weet je wat de Heer Jezus dan doet? Zand? Nee, geen zand erover. Weet je wat de Heer Jezus zei? Ik reken je dat niet toe. Wat? En die berg met schuld. En die berg met zonde. En ik reken je dat niet toe. Weet je wat hij dan tegen de Vader zegt? Vader? U ziet het, hè, die berg. Maar ik heb betaald. De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Geen. Dat is nou Jezus. Dat is nou die lieve Zoon van God. Hou je al van hem? Dat is onze laatste vraag. Wat doe jij? Wat doet u? Vers 23 zegt, als u tenminste blijft, hè, indien u maar blijft in het geloof. U zegt, dominee, is de afval van de heiligen mogelijk? Schrijft Paulus dat hier? Oh nee, absoluut niet. Maar weet je wat Paulus wel bedoelt? En ik heb dat zelf ook wel eens, dat je met mensen praat en soms lopen de rillingen je over je rug. En dan kom je mensen tegen die zeggen, ja dominee, maar ik bid wel hoor. En dan verwachten ze eigenlijk zoiets, misschien broeders maken jullie dat ook wel mee. Hè? En dan verwachten ze daar haast zo zeggen, nou goed bezig. Ik lees ook uit de Bijbel hoor. En wie is de Heer Jezus dan voor u? Kent u de Heer Jezus? Kent de Heer Jezus u? Dominee, nog een bakje koffie? Nee. Wie is Jezus? Ken je hem? Kent hij u? Kent hij je smekingen? Kent hij je klagen? Weet hij wat je meemaakt? Heb je dat allemaal aan hem mogen belijden? Al die nare gedachten die soms zo kunnen opkomen. O God. Beken o Heer aan u oprecht mijn zonde. Nee, geen afval van de heiligen. Maar alsjeblieft, kijk uit met die vrome schijn. We zijn er soms zo goed in, hè? Ik wel. Je kunt zo'n mooie vrome woorden uitspreken. Zo'n prachtige vrome saus daaroverheen. Maar God prikt er doorheen. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Absoluut. Hij prikt er doorheen. Maar hij wil eerlijkheid. Geen opgekloptheid. Geen vrome praatjes. Maar een eerlijke belijdenis. God alstublieft. Schuldig. Onrein maar. Alstublieft van u wil ik zijn. Wat doe jij? Misschien zegt u nog wel, als er jongelui of ouderen een belijdenis mogen doen, dat je zegt welkom in de strijd. Nou, dat is het. En dat blijft het ook. U zegt, dominee, schiet u zelf niet een beetje in de voet als u dat zegt. Hè? Het volgen van Jezus, dat is dan strijd. Nee, dat is het echt. En het leven met Jezus is echt niet makkelijk. Broeders, leven met Jezus is niet makkelijk, toch? Het kost je alles. Alles. En dat vind ik niet fijn. Dat vind ik niet comfortabel. Maar tegelijk, er is geen beter leven. Werkelijk, er is geen beter leven dan met God. Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen baden? Naast u toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. Ja, de Heer verleert mij er helemaal tussenuit en u ook. Maar het gaat ook om hem. Het gaat ook niet om mij, het gaat ook om zijn koninkrijk. Niet om mijn koninkrijk. Dat moet er tussenuit. Wat doet u? Mag je schuilen bij hem? Ik kwam op bezoek bij een oudere vrouw. Jaren terug. En ik moet eerlijk zeggen, ik zeg het op mijn eigen schande en schaamte. Ik kwam bij haar binnen en ik dacht, dat is wel een heel vrolijk mens. Zo oogde ze, zo kwam ze over. En ik had daar gelijk een bepaalde beoordeling bij. Vreselijk, hè? Vreselijk. Ik zei tegen haar, hoe is het met u? Oh, zei ze. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen en hij redt mij. Keer op keer op keer op keer. We liepen naar haar kamer toe. Ik zei, wat bedoelt u daarmee? En ze keek me aan. En er kwam een verdrietige blik in haar ogen. Met tegelijk een blijde. Ze zei, nou dominee, de Heer die hielp mij toen mijn man stierf. Toen mijn oudste zoon stierf. Toen mijn ene oudste zoon stierf. En toen mijn tweede oudste zoon stierf. Oh. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Kijk, dan moet ik ertussenuit. Met al mijn wensen. Met al die dingen waarvan ik denk dat het goed is. En om die dan over te mogen geven in die doorboorde handen van Jezus Christus. Die werkelijk het goede met al de zijnen op het oog heeft. Vertrouw je, geloof je het? Wat doe je? Robert Murray McShane, hij zei, ik boog mijn geloof. En weet je wat mijn God deed? Hij sprak me vrij. Vrij. Hij is de verzoener. En als je dat nou moeilijk vindt, hè, leg dan je hand op zijn woord. Heer, u hebt het toch zelf gezegd. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. En dan, gaat er dat moment aanbreken, jawel hoor. De Heer Jezus gaat terugkomen en dan gaat hij al de zijnen verzamelen. Joden en heidenen en noem maar op. Overal haalt hij ze vandaan en dan zal het worden één aanbidding van God en het Lam. Dat is nou die heerlijke verborgenheid. Wat eigenlijk helemaal geen verborgenheid meer is, hè, vers 27. Dat is nu de toekomst van al die zijnen. Ik ben van een ander koninkrijk, ja. En dat merk je al hier op aarde. Om dan voor eeuwig bij hem te mogen zijn, hem te mogen dienen, die mij blijdschap geeft. Ik ga afsluiten. En ik doe dat opnieuw, maar met een verhaaltje. Oude mevrouw. Ze was ziek, de huisarts die kwam bij haar. En de huisarts zei, mevrouw, u krijgt nog een penicilline en dan komt u er zo weer op. Komt u er zo weer bovenop en dan... En ze keek de dominee, of ze keek de dokter vriendelijk aan en ze zei, dokter, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. En 's avonds, toen was ze thuis. Verlang je ernaar? Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Eindelijk luisterend naar zijn liefdestem. Nooit meer gescheiden. Dan ben je van dat andere koninkrijk. Oh, je moet het toch niet meer willen. Van dat rijk van hier. Wat ten onder gaat. Wat ten dood is opgeschreven. Ja, je hebt hier te leven. En het mag ook. De Heer wil nog kracht geven. Maar mijn domicilie, mijn thuis is bij hem. Toch. Oh, jongens, meiden, alsjeblieft. Vlucht dan naar deze koning. Hij staat klaar. Wijd uitgebreide armen. Kom tot mij. Vermoeid belast. Ik geef rust. En de vrede. Die deze wereld niet kent. Ik ben van een ander koninkrijk. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 86. En daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde van 86. Gemeente, laten we samen de Heere danken en ook bidden. Dank u wel, Heere, dat u vanavond zo kennelijk in ons midden wilde zijn. Dat u, o ruiter op dat witte paard, uw pijlen heeft afgeschoten. En geef, Heere, als we nu door zo'n pijl getroffen zijn, als we iets mochten proeven van die liefde, van die genade, van die onbegrijpelijke zondaarsliefde van u, geef, Heere, dat we die pijl dan niet uitrukken en weggooien. Het lukt ook niet, want die wond die blijft. Maar geef dat we mogen buigen. Doe mij in uw naam geloven. Om er eenmaal eeuwig thuis te komen. Om binnen te zijn, nee, dat is het hoofddoel niet meer. Maar om eindelijk u te mogen loven en te prijzen. Want dat bent u waard. U bent het waard om alle lof, eer, dankzegging en aanbidding te ontvangen. En geef dat wij er niet zullen ontbreken. Dat we u niet voor eeuwig hoeven te vloeken. Maar dat we werkelijk met al de uwen dat eeuwige loflied mogen aanheffen. Heb dank voor uw woord. O Heilige Geest, dank u wel. Dat u vanavond hier wilde zijn. Dat u wilde spreken. Dat uw harten wilde aanraken. En wij smeken u. Doe dat wonderlijke werk. Genees, red, verbreek de banden van de boze. En zet ons over in het koninkrijk van u. Heb dank, Heere, dat we elkaar zo vanavond weer mochten ontmoeten. Heb dank dat u de gemeente geduld gaf om toch iets later te komen. Zodat deze dienst iets gemakkelijker, iets op een gewonere manier doorgaan kon vinden. Heb dank voor al dat goede van u. En wij smeken u, o Heilige Geest, werk dat wonderlijke woord uit in onze harten. Dat we inderdaad niet meer onder die stem van u uit kunnen. Maar dat we straks met mensen uit Colosse, met mensen uit Efeze, ja waar dan ook vandaan, uit Water, uit Wezen, uit... Ach, u weet het. Om dan die loflied te mogen aanheffen. Goden gekocht. En ze begonnen vrolijk te zijn. Vrolijk. In de God van mijn heil. Dank u, Heere. Sterk ons in het strijdperk van het leven. Sterk ons in de wegen die we te gaan hebben. Dat we het mogen doen. Bedelend aan de troon van uw genade. Om zo door u gevoed en ze gespijzigd te worden. Hoor ze ons gebed. Aanvaard de dank. In de naam. Van de Zoon van uw liefde, Christus Jezus alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 108 en ik hoop dat u het van harte mag meezingen. Jij, ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. 108 vers 2. gemeente gaat heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heer, opdat de Heer ook u en jou tot een rijke zegen zal stellen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.